onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gebeden, wij willen zingen uit Psalm 119, dan van vers 1 en vers 19. 119, vers 1 en 19, welzalig zijn de oprechten van gemoed. En vers 19, wend mijn oog van de ijdelheden af. 119, 1 en 9. weten, de schriftlezing voor vanmiddag vindt u in de brief van Paulus aan de gemeente van Kolosse. Het tweede hoofdstuk vanaf vers 16 tot en met het derde hoofdstuk, het elfde vers. Kolossenzen 2, vers 16 tot 3, vers 11. Wij doen eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we uit Psalm 21, het 13e vers. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht. Zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. 13, vers 21, van 21.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing bij Kolossenzen 2, het 16e vers, tot hoofdstuk 3, vers 11. Dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank, of in het stuk des feestdags om der nieuwe maan of der sabbatten, welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. Dat dan niemand u overheersen naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleeses, en het hoofd niet behoudende, uit het welk het gehele lichaam door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde opwast met goddelijke wasdom. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leeft, met inzettingen belast, namelijk raak niet en smaak niet en roer niet aan, welke dingen allen verderven door het gebruik ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen, dewelke wel hebben een schijnrede van wijsheid in eigenwillige godsdienst en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging des vleeses. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid welke is afgodendienst, om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelfde leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond, liegt niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernield wordt tot kennis, naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Tot zover de schriftlezing.
U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Wij zingen naar Psalm 27, waarvan de versen 3, 5 en 7. Psalm 27, vers 3, 5 en 7. Nog mocht ik in die heilige gebouwen. En het vijfde, mijn hart zegt mij, o Heer, van u entwege. En het zevende, zo ik niet had geloofd, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 27, 3, 5 en 7. heeft het schriftwoord dat we vanmiddag met u, met de hoop van de Heer, overdenken. Vindt u in het gedeelte wat ons gelezen is, de brief van de gemeente van Kolosse, het derde hoofdstuk, de eerste vier versen, Kolossenzen 3, vers 1 tot 4. We lezen daar het woord van God. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Tot zover. Dit schriftwoord bepaalt ons bij een vermaning om te zoeken de dingen die boven zijn. En we horen daarin ten eerste van de levensgrond van Gods kerk. We horen er in de tweede plaats van de levensroeping van Gods kerk. En we horen er in de derde plaats van de levenstroost van Gods kerk. Vermaning om te zoeken de dingen die boven zijn. De levensgrond, de levensroeping, de levenstroost. Gemeente in Kolosse, stad in Klein-Azië, heeft het evangelie van Christus heerschappij gekregen. Onder leiding van Epaphras, een van de helpers van de apostel Paulus, is er een gemeente ontstaan. Gemeente waar het geestelijk leven bloeide, in de gemeenschap met Christus. Maar ook in Kolosse heeft de duivel er zijn vingers tussen gekregen. Er komen dwaalleraren die verkondigen dat je je zaligheid moet zoeken in het onthouden van bepaalde spijzen en bepaalde dranken. Dan pas leef je nederig, zo zegt men, als je jezelf de baas wordt. En zo alleen kun je komen tot een hoger peil van geestelijk leven. Maar Paulus noemt deze opvattingen niet alleen zonder enige waarde, maar hij zegt ook dat het dingen van het vlees zijn. Het zijn dingen van beneden. Het zijn dingen die tekort doen aan de heerlijkheid, aan de volheid van de Heer Jezus Christus. Hij heeft een volkomen verlossing aangebracht. En daarom hoeven die gelovigen in Kolosse zich niet in allerlei bochten te wringen, om zo te proberen zichzelf aangenaam te maken bij de Heere. Laten ze maar dicht bij koning Jezus leven. En laten ze de dingen zoeken die boven zijn, waar Christus is. Vraagt de apostel hier eigenlijk niet veel te veel van die kinderen van God daar in Kolosse. Is dat wel mogelijk eigenlijk? Om met twee benen op de grond te staan en tegelijkertijd te zoeken wat boven is. Van de mens uitgezien is dat inderdaad onmogelijk. Maar toch hangt de vermaning van de apostel Paulus niet in de lucht. Ze rust op een hechte grond. En daar wijst het eerste stukje van het eerste vers op. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Indien. We weten dat woordje, dat drukt in onze Nederlandse taal wat onzekerheid uit. We zeggen bijvoorbeeld, indien het morgen regent. Dat wil zeggen, veronderstel dat het morgen regenen zal. Indien, dat kan dus wijzen op iets waar je helemaal niet zeker van bent. Zo is het in onze taal. Maar in de taal van de Bijbel is het anders. Daar wijst het vooral op iets wat wel aanwezig is. En zo gebruikt de apostel Paulus dit woord. Hij wil zeggen, u hebt te zoeken de dingen die boven zijn, want u bent met Christus opgewekt. Dat staat vast voor hem. Dat is het uitgangspunt van zijn vermaning. En dat is tevens de levensgrond van Gods kinderen daar in de gemeente van Kolosse. Ze zijn met Christus opgewekt. Op dit woordje opgewekt, daar moet dus alle nadruk op gelegd worden. Het laat ons enerzijds horen wie wij mensen van nature zijn. Wij mensen die denken heel wat te kunnen en heel wat te zijn. Daarvan geldt, zegt de Bijbel, dat we dood zijn in zonden en misdaden. Dat we door de zonde losgemaakt zijn van onze levenswortel. Afgesneden van God, die de oorsprong is van alle leven. En zoals een plant die van de wortel afgescheurd is, sterven zal, zo is ook een mens gestorven door de ongehoorzaamheid, door zich los te scheuren van God. Wij zijn immers aan de dood onderworpen, dat zegt de schrift, onbekwaam tot het goede, geneigd tot het kwade. En heel deze wereld is eigenlijk aan de vloek van God onderworpen. En ons leven is zelfs, zoals er heel treffend staat in het doopformulier, eigenlijk niet anders dan een gestadige dood. Dat is maar niet een denkbeeldige mogelijkheid, maar dat is de benauwende werkelijkheid van u, van jou, van mijn leven. Ziet u, dat de Bijbel ons niet vleit. Het zegt, het woord van God, dat er met ons mensen een wonder gebeuren moet. Levensvernieuwing, levendmaking is nodig. En wat een wonder, gemeente, dat wonder, dat kan ook gebeuren. We kunnen opgewekt worden uit het graf van de zonde. Wij kunnen levend gemaakt worden in geestelijke zin. Van nieuws geboren worden. Hoe? Daar wijst de apostel op. Met Christus. Door hem is dat onmogelijke mogelijk geworden. Met Christus. Dit woord vormt, zo kun je zeggen, eigenlijk de kern van de theologie van de apostel Paulus. En daarom ook de kern van de zaligheid van Gods gemeente. Telkens wijst de apostel op de nauwe band die er is tussen Christus en de gelovigen. Hij is het hoofd. Zij zijn het lichaam. Hij is de wijnstok. Zij zijn de ranken. En toen Christus stierf, toen zijn de zijnen met hem gestorven. Toen Christus begraven werd, toen zijn zijn kinderen met hem begraven. Toen Christus uit het graf is opgestaan, toen zijn ook de zijnen met hem opgestaan. En toen Jezus ten hemel gevaren is, toen zijn zijn kinderen met hem in de hemel gezet. Er is dus een heel nauw verband tussen de opstanding van Christus en de opwekking van de gelovigen. Dat is immers de prediking van het lege graf in de hof van Jozef van Arimathea, in de opwekking van Christus uit de doden. Heeft God de Vader zijn goedkeuring uitgesproken over het volbrachte middelaarswerk van zijn zoon. God de Vader heeft als het ware op paasmorgen zijn handtekening gezet onder de schuldrekening van zijn volk. Rekening die door Christus betaald is toen hij hing aan het vloekhout der schande en het uit kon roepen. Het is volbracht, voldaan, volkomen voldaan. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Paulus wil zeggen, wat de Heer Jezus verworven heeft in zijn opstanding uit de doden, dat is door de Heilige Geest ook aan u gegeven. U bent met hem opgewekt. En die genade weldaad van de levendmaking van een geestelijk dode zondaar, dat is immers de vrucht van Jezus' opstanding uit de doden. Die weldaad, die wordt door woord en geest in ons en zonder ons gewerkt. Dan wordt het waar, wat de Heer Jezus zei al, tijdens zijn omwandeling op de aarde, dat de ure komt en nu is, dat doden zullen horen, de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. O, er is geen werkgemeente waarin de opstandingskracht van Christus heerlijker schittert dan in de bekering van een dood, van een vijandig, van een goddeloos zondaar. Dan krijg je oren om te luisteren naar de stem van God. Dan krijg je ook ogen om op de daden van God te letten. Dan ontvang je handen om die tot God uit te strekken. Dan geeft de Heer je ook voeten om te gaan op de weg van het verstand. We lezen het in de profetie van Ezechia. Dat waar de stroom van levend water komt, alles begint te leven. En zo is het eigenlijk ook in het hart van een zondaar of een zondares, die met Christus is opgewekt. Dan begint als het ware alles te leven. Je verstand wordt verlicht om de Heere God te kennen. Je wil wordt omgebogen om te gaan willen wat de Heere wil. En je hartstochten worden geregeld. Heel je levenswandel wordt geheiligd. Kortom, alles verandert. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Maar dat wil niet zeggen dat dat nu ook direct voor zo'n zondaar of zondares allemaal helder en klaar is. Integendeel. Wanneer hij met Christus opgewekt wordt, dan begint hij over zijn zonde, over zijn doodstaat te klagen. Wanneer er een kind geboren wordt, dan is dat kind toch ook niet direct groot. Het kan nog niet spreken en het kan nog niet lopen, maar het leeft. En dat is het voornaamste. En dat dat kind leeft, dat blijkt uit het ademhalen. Dat blijkt uit het huilen. Dat blijkt ook uit het behoefte hebben aan eten en drinken. En zo is het eigenlijk ook. Met een levend gemaakte zondaar. Waar het woord van God kracht bij je doet. Waar je het woord van de Heere niet meer missen kunt. Waar je uit de kerk komt en naar huis gaat. Dan kun je niet meer van het woord van God loskomen. Dan komt de beroering bij je. Dan komt de ritseling van het leven, midden in de dood. Dan ga je vragen, o God, kan ik ook bekeerd worden? Is er ook voor mij hoop? Kan het ook voor mij? Ik heb u al zo lang vergeten. En ik heb u al zoveel jaren verdriet gedaan. Ziet u, zo'n zondaar. Zo'n zondares is wel overgegaan uit de dood in het leven, maar is hij nou ook direct gerechtvaardigd en geheiligd en verheerlijkt? Zeker, Zo is het wel aan de kant van God. Maar hoe is het bij hem of haar zelf? Hij of zij klaagt zijn nood voor de Heere uit. Wat hij nooit gezien heeft. Dat gaat zo iemand nu wel zien. Zijn eigen zondigheid en verlorenheid. En de heiligheid van God. De rechtvaardigheid van God. En hij gaat zich afvragen wat McShane onder woorden bracht in zijn gedicht. Mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En toch zijn hart gaat uit naar de Heere en naar zijn gunst. Want het is inderdaad waar wat Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe. De droefheid naar God, die werkt een onberouwelijke bekering tot de zaligheid. En een hartelijke vreugde komt er ook in het hart, als iets gesmaakt mag worden van de rijkdom van het evangelie en van de vertroostende kracht van Gods genade. Daarom gaat het onderwijs vanuit het woord dan ook verder. Omdat we als een verloren mens in onszelf zullen leren vluchten tot hem. Die kwam in deze wereld om te zoeken en om zalig te maken dat verloren is. Met Christus opgewekt te zijn, dat betekent ook dat door de oefening van het geloof Jezus je leven wordt. Dat hij de bron, hij de wortel, hij de onderhouder van je leven wordt. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Ziet u, dat is de grond voor het zoeken van de dingen die boven zijn. De gelovigen daar in Kolosse. Zijn met Christus opgewekt. Er is een ander. Er is een nieuw levensbeginsel gekomen. En nu wil de apostel eigenlijk tegen hen zeggen. Mensen, laat dat nou ook zichtbaar worden. U die delen mag. In het grote voorrecht. Van het opgewekt zijn met Christus. Laat dat ook zien. In het zoeken van de dingen die boven zijn. En u ziet dat deze woorden van de apostel ook ons willen opwekken tot zelfonderzoek. Want we kunnen wel zeggen dat we met Jezus opgewekt zijn. Maar blijkt dat ook uit onze levenswandel? Dat we het geheim kennen. Van het leven met de zaligmaker. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Zo zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Zittende aan de rechterhand van God. Bedenkt de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. We gaan daar in de tweede plaats bij stilstaan. Als we letten op de levensroeping. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Zo zoek de dingen die boven zijn. Zoeken. Dat is een door en door Bijbels woord. Hoe dikwijls lezen we dat bijvoorbeeld niet in de verschillende profetieën. Zoekt de Heere en leeft. En wat zei Jezus toen hij op aarde was, tegen de mensen? Zoekt en ge zult vinden. Ieder mens is eigenlijk van nature een zoeker. Maar helaas, niet een zoeker naar God. Er zijn gelukzoekers en er zijn geldzoekers. En er zijn er die zoeken naar eer en naar roem. Maar ten diepste zoeken wij mensen eigenlijk altijd onszelf. het nieuwe leven echter zoekt niet zichzelf, maar leert zoeken de dingen die boven zijn. En dat betekent niet dat je dan een hemelzoeker wordt. Die mensen die heb je ook wel. Mensen die de vreugde zoeken van de hemel. De parelpoorten en de straten van goud. Maar ze zijn eigenlijk helemaal niet verlegen om de gunst van God. Om de gemeenschap met de Here. Maar het nieuwe leven, dat vrucht is van de opstanding van Christus, dat kan buiten God en diepste geen vervulling meer vinden. Dan geldt het wat Augustinus al zei. Ons hart is onrustig in ons, totdat het rust vindt in u, o God. Leven en zoeken horen dus bij elkaar. Je kunt het zo zeggen, wat leeft, dat zoekt. En dat geldt nu in het bijzonder wel diegenen die met Jezus opgewekt zijn tot een nieuw leven. Want als dat wonder in je leven gebeurd is, gemeente, dat betekent niet dat je nou voortaan wel gearriveerd bent. Dat je kunt zeggen, nou ik ben één keer bekeerd en nou ben ik altijd bekeerd. Nee, verder van dat. Mens die met Christus opgewekt is, die wordt opnieuw een zoeker. Alleen, hij zoekt het nu op een andere manier. Hij zoekt nu andere dingen. Hij zoekt nu, zo zegt Paulus, de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Ach, wij zijn misschien wel een beetje aan deze uitdrukking gewend geraakt. Iedere zondagmiddag belijden we het in de kerk. Opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Maar is het geen wonder, gemeente, dat Jezus daar is? Is het niet een groot wonder dat hij daar zit, die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is, verre boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. De dood kon hem niet binden. Hij is triomferend uit de doden opgestaan. En na nog een poosje zijn discipelen onderwezen te hebben, is hij opgevaren naar de hemel. Hij heeft de heerlijkheid weer teruggekregen, die hij bij zijn Vader had, eer de wereld was. Hij heeft de ereplaats gekregen aan de rechterhand van God. Is het ook uw vreugde? Is het ook jouw vreugde dat Jezus daar is? Dat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Ben jij daar ook blij mee immers? Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Als een meisje van een jongen houdt, dan is ze toch met haar gedachten bij hem. Ook al is hij nog zo ver weg. En zo is het. Zo moet het althans zijn met de bruidsgemeente van Jezus op de aarde. De bruidegom is boven. De schat is in de hemel. Zou die bruid hier op aarde dan niet met haar gedachten bij hem zijn? En zou die bruid zich niet verheugen vanwege de heerlijkheid die haar bruidegom heeft? Zal ze die heerlijkheid hem niet van harte gunnen? Dat is het wat apostel Paulus bedoelt. Zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Ja, zult u zeggen dat is die vermaning van Paulus eigenlijk wel nodig. Moet je nou tegen een bruid zeggen dat ze vooral steeds moet denken aan haar bruidegom? Wanneer er liefde is, dan doet die bruid dat toch wel vanzelf. Zeker. Maar de liefde van de bruidskerk is bij lange na nog niet volmaakt. De bruidegom heeft haar wel lief, met een volkomen liefde. Maar zij is nog op de aarde. En ze is wel verlost van de heerschappij van de zonde. En van de slavernij van de zonde. Maar ze is nog niet verlost van het vlees en van het lichaam van de zonde. En daarom kunnen er dagen voorbij gaan. Dat ze de bruidegom vergeet. Dat ze zelfs niet aan de bruidegom denkt. O, daarom, wanneer nou die bruid op aarde aan zichzelf had overgelaten, dan keek ze. Het is schandelijk om het te moeten zeggen, maar dan keek ze nooit meer naar de bruidegom om. Dan zou ze hem nog voorgoed, voor altijd vergeten. Maar dat kan toch niet, waarom niet? Omdat de bruidegom zijn bruid lief heeft, met een eeuwige liefde. Omdat hij gezegd heeft, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met koorden van goedertierenheid. En dat heeft hij niet alleen gedaan, maar dat blijft hij nog doen. Zoals ijzer getrokken wordt naar de magneet, zo wordt de bruid van Christus getrokken naar hem die het leven is. En daarom wordt ze opgewekt om te zoeken de dingen die boven zijn. Wat zijn dat dan voor dingen? Dat zijn de schatten van het genadeverbond. Dat zijn al de zegeningen die Jezus verdiend heeft door zijn lijden en sterven. Waar hij is, daar is het leven. Hij is de opstanding en het leven. Waar hij is, daar is de vrede. Want hij is onze vrede, zegt de apostel. Waar hij is, daar is de liefde. Want hierin is de liefde van God geopenbaard, dat God zijn Zoon gegeven heeft. Waar hij is, daar is de blijdschap, want er is bij hem verzadiging van vreugde. Dat zijn de dingen die boven zijn, de volheid van Christus en het behaagt hem. Om door de kracht van zijn woord en geest daarvan uit te delen aan arme en noodruftige mensen. Paulus zegt, zoek die dingen. Hij zegt ook, bedenk die dingen die boven zijn. En vooral die woorden, bedenk het. Dat zegt iets, gemeente, over de gezindheid van je hart. Want bedenken, dat wil eigenlijk zeggen, er voortdurend op gericht zijn. En mee bezig zijn. En dan zo, dat je er met hout en haar bij betrokken bent. Zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Denkt de dingen die boven zijn. Betekent dat je in diepe afhankelijkheid buigt aan de troon van Gods genade. En dat het verlangen van je hart is om als een Maria te zitten aan de voeten van de zaligmaker. Begeerig naar zijn profetisch onderwijs. Dan wil je niets liever dan dat Jezus je leert wat nuttig is. En dat Hij je zijn weg bekend gemaakt. Dan zoeken we ons heil bij Hem als de grote profeet. Maar dan zijn we ook verlegen om zijn priesterlijke bediening. Zoals Hij aan de rechterhand van zijn Vader steeds tussentreedt met zijn voorbeden. Juist van die voorbeden van Christus, dan moeten zijn kinderen hier op aarde het van hebben. We kunnen immers alleen maar veilig zijn onder het schild van zijn verzoening. Onder het schild van zijn voorbeden. Want wat schreef de oude Johannes, indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Zo zoek de dingen die boven zijn, dat schreef Paulus. Maar Johannes schrijft, indien hem iemand gezondigd heeft. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden. Hij zit aan de rechterhand van zijn Vader als profeet, als priester, maar ook als koning, die beschermt en die bewaart, en die je leert bedelen. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Zoeken en bedenken. Dat wil dus niet zeggen dat je je alleen maar op bepaalde gezette tijden bezighoudt met de geestelijke zaken. Want hoeveel christenen zijn er niet die hun leven eigenlijk in twee vakjes verdeeld hebben. Ze hebben een zondagsleven en ze hebben een door de weeks leven. Op zondag, ja natuurlijk, dan is het de tijd om te zoeken de dingen die boven zijn. Dan ga je naar de kerk om het woord te horen en het venster van je leven open te zetten naar de hemel. Maar als de zondag voorbij is, en hij hoeft nog niet eens helemaal voorbij te zijn, dan gaan we weer haastig over op de dingen van alle dag. Maar Paulus, die verlangt niet dat we zo af en toe, maar altijd, zowel zondags als ook in de week, zoeken en bedenken de dingen die boven zijn. Maar je kunt toch op aarde alles zomaar niet vergeten. Je hebt toch je gezin. En je hebt toch je werk. En je studie. Daar moet je toch mee bezig zijn. En soms denken mensen dat die dingen waar ze in de week mee bezig zijn een verhindering zijn voor het zoeken van de dingen die boven zijn. Ik heb het zo druk. En alles vraagt zoveel aandacht van me. Ik heb echt geen tijd hoor. Om te denken aan de dingen van de Heere. Ja. Dat maakten die dwaalleraren. Daar in Colosse. De gemeenteleden daar ook wijs. Die zeiden. Je moet je terugtrekken naar deze boze wereld. Denk erom dat je opklimt in heiligheid. Nee, zegt Paulus, zo niet. Dat zijn nou juist de dingen van beneden. Dat zijn de dingen die uit jezelf opkomen. Het gaat er niet om dat je afstand moet doen van de dingen van dit leven. Want die zaken, dat zijn op zichzelf gaven van God. En die mag je gebruiken. Daar mag je ook van genieten. Maar de vraag bij alles is, en moet zijn, Waar is je hart? Want nogmaals, een christen. Die mag met twee benen op de grond staan. Maar als het goed is, is zijn hart in de hemel. Waar Jezus Christus is. En Hij is zijn gemeente ook tot heiligmaking gegeven. Dat borrelt niet uit jezelf op. Dat moet van Hem komen. Al zou je nog zo goed je best doen. Maar zonder Hem is het eigenlijk allemaal waardeloos. En daarom is de grote vraag. Waar gaat je hart naar uit? Welke dingen bedenken we? De dingen van de wereld? De dingen van de godsdienst? De dingen van onze vroomheid? Zoeken we daar in ons leven? Of is de Heer Jezus je leven geworden? Als dat zo zijn mag, gemeente. Als dat door Gods genade werkelijkheid geworden is bij je, dan hoef je echt niet uit de wereld te gaan. Dan mag je zelfs met vreugde je werk doen. Maar toch is je hart dan bij hem. Dat is de levensroeping van een christen. En u begrijpt, dat gaat niet zonder strijd. Want er is dikwijls zoveel wat je ervan aftrekt. Wat naar de wereld, naar beneden trekt. Naar de zonde. Naar je eigen boze vlees. Wat schreef de apostel zelfs? Ik ben vleeselijk, mensen. Ik ben verkocht onder de zonde. En daarom is er ook bij Gods kinderen niet altijd de lust om te zoeken de dingen die boven zijn. En daarom kan de roeping, de levensroeping, alleen maar worden vervuld. In diepe afhankelijkheid van de Heer. Als het lied van de dichter in je hart mag zijn. Wat we nu samen zingen op Psalm 25. Heer, maak mij uw wegen, door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen, en waarheen ge uw treden wendt. En wat volgt? Psalm 25, het tweede vers. weet het zoeken. Het bedenken van de dingen die boven zijn. Dat geeft ook waarachtige troost. De versen 3 en 4 wijzen daarop. Want gij zijt gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Want gij zijt gestorven. Hoe kan dat nou? Met Christus opgewekt. En toch gestorven. Dat lijkt met elkaar in strijd te zijn. En toch gaat het juist samen in het geestelijke leven. Want gij zijt gestorven. Een kind van God is immers gestorven aan de zonde. Want de zonde is ons de dood geworden. Een kind van God is gestorven aan de wereld. Want de wereld is mij gekruisigd. En ik voor de wereld. Een kind van God is gestorven aan de wet. Ik ben door de wet aan de wet gestorven. Een kind van God is gestorven aan zichzelf. Want ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Zonde, wereld, wet, ikzelf. Ze bestaan niet meer voor mij. Ik heb er niet meer mee te maken. Mijn ongerechtigheid en mijn eigen gerechtigheid. Ik kan er niet meer in leven. Het is me allemaal de dood geworden. U zult waarschijnlijk zeggen, is dat niet veel en veel te hoog gegrepen? Welk kind van God zal dat toch durven zeggen? En kan ik dat ooit geloven? Ik wilde dat het waar was. Gestorven te zijn aan de wetten, aan de zonde en aan mezelf. U moest eens weten hoe de zonde me nog altijd in haar greep heeft. En je moest eens weten wat de dingen van de wereld me nog altijd trekken. En ook altijd nog weer bezig ben om te proberen door de werken van de wet zalig te worden. En hoeveel liefde ik nog heb tot mezelf. Oh, er kan zoveel zijn in je leven. Wat er niet moet zijn. En de allerheiligsten hebben nog maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. En toch, in dat kleine beginsel is toch het eigenlijke leven, als we met Christus opgewekt mogen zijn, dan komt er een stervend leven. Maar weet u, je ziet daar zo weinig van. Het is zo verborgen, Paulus zegt, want gij zijt gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. En die verborgenheid, die betreft in de eerste plaats de Heere zelf. Sinds zijn hemelvaart is hij voor het menselijk oog verborgen. Een wolk nam hem van het oog van de discipelen weg. Slechts aan enkelen is daarna een blik in de hemel gegund. Denk aan Stefanus. Denk aan de grijze Johannes op Patmos. En pas als Jezus terugkomt op de wolken van de hemel, dan zal hij in heerlijkheid worden geopenbaard. En dan zal inderdaad aller oog hem zien. En die verborgenheid van Christus, die kan voor ons wel eens benauwend zijn. Want soms, als je alle schade slaat in de wereld, en ook in je eigen leven, dan lijkt het erop dat de Satan en de wereld maar doen kan wat ze wil. En toch, de verborgen Christus is wel degelijk aanwezig. En hij staat aan de rechterhand van God gereed om zijn gemeente te hulp te komen. Wat zingen in Psalm 72? Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. En niet alleen van Christus zelf, maar ook van al de zijnen geldt dat hun leven verborgen is in God. Het is verborgen voor de wereld, want de wereld ziet het niet en kent het niet. Wat verstaat de wereld van het tere leven van Gods kinderen? Wat verstaat de wereld van hun vrees? Wat verstaat ze van hun hoop? Apostel zegt, daarom kent ons de wereld niet. Waarom niet? Omdat ze hem niet kent. De ware rijkdom van een kind van God is voor de wereld verborgen. En de wereld is er zelfs niet jaloers op. En ook voor Gods kinderen zelf is hun leven in menig opzicht een verborgen leven. Zeker. Ze mogen soms wat van het heil en van de zaligheid genieten. En soms is er iets van de gemeenschap met het hoofd, Jezus Christus. Maar dat komt hier, aan deze kant van het graf, toch niet altijd uit in heerlijkheid. Waarom niet? Omdat ik was ook niet gezien wordt dat het leven met Christus verborgen is. We zoeken het zo vaak bij onszelf. Daarom moeten al Gods kinderen steeds weer leren dat hun leven met Christus verborgen is in God. Hij schonk het leven en hij onderhoudt het leven. Ja, hij is het leven zelf. Dat heeft hij toch ook gezegd? Ik ben de weg en de waarheid en het leven. En wat is het een zegen, gemeente? Als je door de oefening van het geloof dat mag weten. Als dat tot een zekerheid wordt in je ziel. In de tweede plaats komt het leven van Gods kinderen niet duidelijk naar voren vaak. Vanwege de inwonende zonde. Want wat zeggen ze dikwijls? Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Ik ellendig mens, wie zal me verlossen van het lichaam deze doods? Een verborgen leven dus voor de Heer. En een verborgen leven ook vaak voor onszelf. En toch is het aan de andere kant maar gelukkig. Dat het een verborgen leven is. Dat het niet te zien is. En waarom is dat gelukkig? Nu kan het ook niet beschadigd worden. Want als je het in je zak had, dan kon je het ook weer verliezen. Dan kon het van je gestolen worden. Dan kon het beschadigd worden. Maar het is met Christus verborgen in God. De duivel doet wel al zijn best om het te vernietigen. Maar hij kan er niet bij komen. En Gods kinderen die kunnen soms zelfs elkaar verdenken. Maar ze kunnen het niet van elkaar afnemen. Ach, je mag jezelf soms verdenken. En je bent soms jezelf een raadsel. Maar toch. Toch houdt de Heere dat nieuwe leven in stand. Want het is dan een verborgen leven met Christus. Maar het is ook tegelijkertijd geborgen in God. En er is geen enkele vijand die het weg kan roven. En wat is dat? Tot rijke troost voor Gods gemeente. Want als je in alle strijd en in alle aanvechting op jezelf zit. Ach, je kunt soms moedeloos zijn. En je kunt vrezen dat je nog voor altijd omkomt. Maar als je op hem mag zien en iets van zijn gunst ervaart, dan is er leven. En dan zeg je, en niets zal mij kunnen scheiden van de liefde van Christus. Want toch zal eenmaal dat verborgen leven in alle heerlijkheid worden geopenbaard. En die openbaring, die zal tot schrik zijn voor een ieder die geweigerd heeft voor koning Jezus te buigen. Maar het zal tot vreugde zijn voor allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Want wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is tot rijke troost voor Gods gemeente. Voor hen die mogen zeggen, Jezus is mijn leven geworden. Is dat bij u zo? Is dat bij jou het geval? Is hij uw leven geworden? Bent u met hem opgewekt? Bent u een zoeker geworden van de dingen die boven zijn? Kent u dat nieuwe leven? Leeft u het nieuwe leven? Of zet u altijd nog uw leven op de oude voet voort? Een goddeloos leven en misschien wel een godsdienstig leven. Maar niet een leven met Christus. En het echte leven is alleen met hem. Als je hem kennen mag. Als er iets van zijn liefde in je hart is uitgestort. Dan zeg je, bij deze dingen leeft men. En in dit alles is het leven van mijn geest. We zien gemeente de vermaning van de apostel. Die roept ons allemaal tot zelfonderzoek. Wat zijn we arm als we dit verborgen leven met de Heere niet kennen. Arm als we eigenlijk alleen maar zoeken de dingen die op de aarde zijn. Want wat baat het een mens, zo hij heel de wereld gewint en schade leidt aan zijn ziel? Weet toch, de Heere roept. Steeds weer klinkt zijn dringende nodiging. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Echt, hij wil uw dood niet, maar uw leven. En de Heere heeft er verdriet van dat u, dat jij, niet naar hem wilt luisteren. Dat u zijn dringende vermaning steeds weer naast u neerlegt. En hij vraagt, Waarom toch weeg je geld uit voor hetgeen geen brood is, en je arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoor toch aandachtig naar mij en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neigt uw oor, komt tot mij, hoort en uw ziel zal leven. Hij wil het leven schenken aan de ouderen, ook aan de jonge mensen. Wat zoeken jullie? Een mooie baan? Een toekomst die wel verzekerd is? Prachtig. En je mag er ook je best voor doen. Maar het is het belangrijkste niet. Daarom, zoek het toch hoger op. Zoek het boven. Waar Jezus is. En je hoeft niet bevreesd te zijn. Dat die bron ooit opdroogt. Alleen als Hij ons leven is, dan heeft ons leven echt zin. Dan hebben we ook werkelijk toekomst. Zalig daarom die met zijn hele hart naar deze opwekking leert luisteren, indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Die zo gaat zoeken, die zal niet beschaamd worden. Want de Heere getuigt, gij die God zoekt, in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Hij die uw leven is, Hij is boven aan de rechterhand van God. En daar werkt Hij aan de thuiskomst van al de zijnen. En Hij waakt er over hun toekomst. Nu mag het nog met Hem verborgen zijn. Maar Hij komt. En dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zullen de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Amen. U bracht ons in uw woning samen. U liet ons een dringende vermaning horen. Zoekt de dingen die boven zijn. O, richt daar toch onze harten op. We zijn vaak zo bezig met alles van deze wereld. En met alles van dit leven. En we hebben nauwelijks aandacht voor de eeuwige dingen. Verander het, Heere. Richt onze harten op U en op de liefde Gods in Christus Jezus onze Heere. Ga met ons op weg naar huis. Zegen ons in de nieuwe week in alles wat nodig is. Maak ons vreemdelingen op weg naar het Vaderhuis. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zal mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijkt dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Psalm 73, het 13e vers. Thank you. gemeente, verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.